We noemden u Lucas 22, vers 63 tot en met 23, vers 12.
En de mannen die Jezus hielden, bespotten hem en sloegen hem. En als zij hem overdekt hadden, sloegen zij hem op het aangezicht en vraagden hem, zeggende: profeteer, wie is het die u geslagen heeft? En vele andere dingen zeiden zij tegen hem, lasterende. En als het dag geworden was, vergaderden de ouderlingen des volks en de overpriesters en de schriftgeleerden en brachten hem in hun raad, zeggende: zijt gij de Christus? Zeg het ons. En hij zeide tot hen: indien ik het u zeg, gij zult het niet geloven. En indien ik ook vraag, gij zult mij niet antwoorden of loslaten. Van nu aan zal de Zoon des Mensen gezeten zijn aan de rechterhand der kracht Gods. En zij zeiden allen: zijt gij dan de Zoon Gods? En hij zeide tot hen: gij zegt dat ik het ben. En zij zeiden: wat hebben wij nog getuigenis van nodig? Want wij zelven hebben het uit zijn mond gehoord. En de gehele menigte van hen stond op en leidde hem tot Pilatus. En zij begonnen hem te beschuldigen, zeggende: wij hebben bevonden dat deze het volk verkeert en verbiedt de keizer schattingen te geven, zeggende dat hij zelf Christus de koning is. En Pilatus vraagde hem, zeggende: zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordde hem en zeide: gij zegt het. En Pilatus zeide tot de overpriesters en de scharen: ik vind geen schuld in deze mens. En zij hielden te sterker aan, zeggende: hij beroert het volk, lerende door geheel Judea, begonnen hebbende van Galilea tot hiertoe. Als nu Pilatus van Galilea hoorde, vraagde hij of die mens een Galileër was. En verstaande dat hij uit het gebied van Herodes was, zond hij hem heen tot Herodes, die ook zelf in die dagen binnen Jeruzalem was. En als Herodes Jezus zag, werd hij zeer verblijd, want hij was van overlang begeerig geweest hem te zien, omdat hij veel van hem hoorde en hoopte enig teken te zien dat van hem gedaan zou worden. En hij vraagde hem met vele woorden, doch hij antwoordde hem niets. En de overpriesters en schriftgeleerden stonden en beschuldigden hem heftiglijk. En Herodes met zijn krijgslieden hem veracht en bespot hebbende, deed hem een blinkend kleed aan en zond hem weder tot Pilatus. En op dezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden met elkander, want zij waren tevoren in vijandschap tegen elkander.
De tekst voor vanavond vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, en wel de versen 8 tot en met 12 van Lucas 23. Lucas 23, de versen 8 tot en met 12. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. En als Herodes Jezus zag, werd hij zeer verblijd, want hij was van overlang begeerig geweest hem te zien, omdat hij veel van hem hoorde en hoopte enig teken te zien dat van hem gedaan zou worden. En hij vraagde hem met vele woorden, doch hij antwoordde hem niets. En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden en beschuldigden hem heftiglijk. En Herodes met zijn krijgslieden hem veracht en bespot hebbende, deed hem een blinkend kleed aan en zond hem weder tot Pilatus. En op dezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden met elkander, want zij waren tevoren in vijandschap tegen elkander. Geliefde gemeente, nadat de Heere Jezus gevangen was genomen, is hij verhoord door Annas, later door Caiaphas, en toen naar Pilatus gezonden. We hoorden dat vanmorgen. En Pilatus, die komt eigenlijk tot de slotsom dat er geen schuld in hem is. En dan blijkt uit de loop van het gesprek dat de Heere Jezus uit Galilea afkomstig is. En dat ziet Pilatus als een gunstige gelegenheid om te gebruiken in deze moeilijke omstandigheden waarin hij verkeert. Want het volk van de Joden met hun oversten voorop eist de dood van de zaligmaker. En hij is er innerlijk van overtuigd dat Christus geen kwaad heeft gedaan waarom hij gedood zou moeten worden. En dan stuurt Pilatus hem naar Herodes. We lezen dat in vers 7. En verstaande dat hij uit het gebied van Herodes was, zond hij hem heen tot Herodes, die ook zelf in die dagen binnen Jeruzalem was. En waarom was hij daar? De kanttekening zegt namelijk om het feest van Pascha met zijn volk te houden. Herodes in Jeruzalem. En Pilatus wil eigenlijk achter Herodes wegschuilen. Als Herodes zou zeggen, hij is onschuldig, hij moet niet ter dood gebracht worden, dan zou dat het standpunt van Pilatus versterken. En als Herodes tot de slotsom zou komen, toch schuldig, wel, dan zou Pilatus zich daarachter kunnen verschuilen en kunnen zeggen, Herodes heeft het toch gezegd, dus ik geef hem over om gekruisigd te worden. Jezus voor Herodes. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats verheuging. Ten tweede teleurstelling. En ten derde bespotting. Jezus voor Herodes, in de eerste plaats verheuging. Ten tweede teleurstelling. En ten derde bespotting. We lezen in onze tekst vers 8. En als Herodes Jezus zag, werd hij zeer verblijd. Verheuging. We zouden geneigd zijn daar wat goeds van te denken. Want als je graag de Heere Jezus wilt zien, dat is toch niet verkeerd. Maar dan gaat het er wel om wat de drijfveer eigenlijk is. En waarom je de zaligmaker graag zou willen zien. En wat dan eigenlijk de bron is van die vreugde die er ontstaat als de zaligmaker gezien wordt. Werd zeer verblijd. Wat maakt ons blij, geliefde gemeente? Als wij zingen, ik ben verblijd. Wanneer men mij God vruchtig opwekt, zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Kennen we die blijdschap? Er is een tijd geweest dat er grote beperkingen waren in de kerkgang. Gelukkig worden die beperkingen tot het verleden. Ik zeg niet dat er niks meer gebeuren kan. Alles is wat dat betreft heel onzeker. Er zou zo een nieuwe variant kunnen komen die veel en veel gevaarlijker is en levensbedreigender is dan de Omicron variant, allemaal mogelijk. Laten we niet denken dat het leven van voor corona zonder meer is teruggekeerd. Maar hoe was het nu? Toen u weer als hele gemeente naar de kerk kon komen. En hoe was het vandaag? Was daar vreugde? Was daar blijdschap in uw hart? Verlangen om het woord van God te mogen horen in Gods huis. Blijdschap. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor de knie in het huis dat gij u hebt gesticht, knielen voor de Heere, in gebed tot hem gaan, geeft dat ook blijdschap? Dat we alles aan de Heere mogen bekendmaken. Dat we hem allereerst mogen erkennen voor datgene wat hij geeft en laat. Er is zoveel waarin wij bevoorrecht zijn. Er zijn vluchtelingen ook op Sliedrecht gekomen. Die moesten alles verlaten. Hebben wij dan geen reden om de Heere te danken, om verblijd te zijn, om verwonderd te zijn? Wij zijn toch niet beter dan die vluchtelingen, als we zien naar datgene wat er allemaal gebeurt in ons vaderland. Dan heeft ons vaderland het ook verdiend dat hier van alles zou gaan gebeuren. Dat de oordelen van God zich zouden ontladen. En als we nou eerlijk zijn, geliefde gemeente, en we kijken naar binnen. Hebben we het dan persoonlijk niet verdiend dat de Heere met zijn toren zou komen? En als we dat nou echt mogen inleven, dan zal er vreugde en blijdschap zijn wanneer wij mogen horen van die enige naam gegeven tot zaligheid van de zaligmaker die op deze aarde is gekomen, die mens is geworden, die een waar menselijk lichaam en een ware menselijke ziel heeft aangenomen, opdat er zaligheid en vergeving zou zijn voor ziel en lichaam van een ontelbare menigte die zalig zal worden. Blijdschap, vreugde, dat de hitte van Gods gramschap geblust is in het bloed van Christus. Die vreugde, die blijdschap, kende Herodes niet. Maria kende ook die blijdschap. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Ook zij kon alleen door de zaligmaker zalig worden. Ook zij was een zondares. Vanaf het allereerste begin van haar leven, het is echt niet zo zoals Rome dat leert, dat Maria onbevlekt ontvangen zou zijn. In zonde ontvangen en geboren. Daarna ook zelf zonde gedaan. Want we denken van alles wat niet deugt en we doen van alles wat niet in orde is, wat strijdt met Gods woord en wet. En de woorden die we uitspreken deugen ook niet. Mag u, mag jij, mag ik dat beamen. Ik ben een zondaar. Ik misbruik mijn lichaam in de dienst van de ongerechtigheid. Ik heb al zoveel zondes gezien, zoveel zondes gehoord, zoveel onreine dingen gedacht. We zijn niet beter dan deze koning Herodes. Zoals we op deze wereld komen, zijn we allemaal gelijk. En u maakt de Heer onderscheid waar het niet is. Dan is het ook reden tot vreugde en blijdschap dat we het woord van God mogen hebben. Dat woord waarin het lijdensevangelie staat opgetekend. Dat is reden tot diepe vreugde en wonderlijke aanbidding van die God die zijn zoon naar deze aarde gezonden heeft. Het allerliefste wat hij heeft voor vijanden. Opdat vijanden met God verzoend zouden worden. Vreugde. En Herodes werd zeer verblijd, want hij was van overlang begeerig geweest hem te zien, omdat hij veel van hem hoorde. Wie is deze Herodes eigenlijk? Deze Herodes is de zoon van Herodes van de kindermoord in Bethlehem. En hij was niet veel beter dan zijn vader. Ook een wetsovertreder. Deze Herodes leefde met de vrouw van zijn halfbroer en had zijn eigen vrouw verstoten. En daar heeft Johannes de Doper, hem tegen gewaarschuwd. En we lezen daarvan in het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Matthäus. En dan staat er dat deze Johannes, omdat hij waarschuwde, gevangen werd genomen. We lezen in vers 3. Want Herodes had Johannes gevangen genomen en hem gebonden en in de kerker gezet omwille van Herodias, de huisvrouw van Filippus, zijn broeder. Want Johannes zeide tot hem, het is u niet geoorloofd haar te hebben. Dus al was het dan de koning, Johannes de Doper, waarschuwde. Dat moet vandaag dus ook gebeuren. Niet maar heel zachtjes, zodat niemand zich eraan zou stoten. De Heere zegt toch in het Oude Testament tot zijn profeten, gij zult hen van mijnentwege waarschuwen. Dus dat is de taak van predikers. Als zij hooggeplaatsten tegenkomen, dat is ook de taak van mensen in Den Haag die geroepen worden liefdevol, ernstig en duidelijk te waarschuwen en op te roepen tot bekering. Bekering van de zonden en ongerechtigheden, bekering tot God. Johannes, hij had zichzelf ervoor over. Want het was best gevaarlijk wat hij deed. Als je telkens de koning waarschuwt voor overtreding van het zevende gebod. Wel, Johannes werd daardoor gevangen gezet. Want Johannes zeide tot hem, het is u niet geoorloofd haar te hebben. Duidelijk gewaarschuwd tegen die zonde waarin Herodes leefde. En willende hem doden, staat er, vreesde hij het volk, omdat zij hem hielden voor een profeet. Dus Herodes wilde hem doden. Ook nog eens een overtreden van het gebod, gij zult niet doodslaan. Maar hij was bang van het volk en daarom deed hij dat niet. Maar dan breekt zijn verjaardag aan als de dag van Herodes geboorte gehouden werd. Danste de dochter van Herodias in het midden van hen. En zij behaagde Herodes. En dat meisje zal tevoren gesproken hebben met haar moeder. En die moeder zal haar gezegd hebben wat ze moest vragen. Want Herodes die zegt tegen haar, ik zal u het geven als u mij vraagt wat het ook zou zijn. En zij, tevoren onderricht zijnde van haar moeder, daar staat het, zeide, geef mij hier in een schotel het hoofd van Johannes de Doper. Johannes de Doper moet gedood worden. Die man die altijd maar op de zonde wijst. Als wij er nou een hekel aan hebben, geliefde gemeente, om gewaarschuwd te worden tegen de zonde. En als we denken, daar komt die ouderling weer. Of dan zegt die dominee dat opnieuw. Laat mijn vader eens ophouden met die waarschuwing. Ik heb er genoeg van. Dan zijn we in wezen geen haar beter dan koning Herodes. En dan lezen we van die koning dat hij bedroefd werd, doch om de eden en degenen die met hem aanzaten, gebood hij dat het haar zou gegeven worden. En zond heen en onthoofde Johannes in de kerken. En zijn hoofd werd gebracht in een schotel en het dochtertje gegeven. En zij droeg het tot haar moeder. Johannes de Doper onthoofd. Dat heeft Herodes gedaan. Een echtbreker en een moordenaar. En waarom wilde hij nu de zaligmaker zo graag zien? Wel, hij was er eigenlijk bang voor dat Johannes de Doper opgestaan zou zijn. Ook dat lezen we in het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, dat hij daar bevreesd van is. Lucas 9 vers 7. En Herodes de viervorst hoorde al de dingen die van hem geschieden en was twijfelmoedig, omdat van sommigen gezegd werd dat Johannes van de doden was opgestaan. Daar was hij eigenlijk toch wel een beetje bevreesd voor.
En van sommigen dat Elia verschenen was. En van anderen dat een profeet van de ouden was opgestaan. En dan gaat het geweten van Herodes toch wel een beetje spreken. En Herodes zeide: Johannes heb ik onthoofd. Wie is nu deze, van welke ik zulke dingen hoor? En hij zocht hem te zien. En dan staat dat zo beschreven in het Grieks, dat hij daar steeds naar zocht. Hij probeerde steeds dat de Heer Jezus bij hem zou komen. Hij begeerde hem te zien. Wat een werkelijkheid. En toen de Heer Jezus bij hem kwam, was hij verblijd. Verblijd. Omdat hij nu degene zag van wie hij dacht en vreesde dat het Johannes de Doper zou zijn. Maar het bleek wel dat er geen enkel gevaar van hem uitging. Geboeid, schijnbaar machteloos, stond de zaligmaker voor Herodes. Hij wilde hem zien, omdat hij veel van hem hoorde. Hij hoorde van de wonderen die de zaligmaker deed. Dat niet alleen zieken werden genezen en ongenezen zieken meelaat zijn reiniging ontvingen, maar ook dat doden opgewekt werden. En als de Heer Jezus bij hem is, dan wil hij ook een teken van hem zien. Hoopte enig teken te zien, dat is wonder, zegt de kanttekening, uit enkel nieuwsgierigheid, welke Christus niet heeft willen voeden. Niet voldoen aan die zondige nieuwsgierigheid van Herodes. En dat deed de Heer Jezus ook tegenover anderen. Als ze vragen om een teken, dan zegt hij: er zal geen ander teken gegeven worden dan het teken van Jona. En wat zou de Heer Jezus ermee bedoelen, jongens en meisjes? Wel, dan bedoelt hij: zoals Jona 3 dagen en 3 nachten was in het ingewand van de vis, zo zal ik 3 dagen en 3 nachten zijn in het ingewand van de aarde. Zoals Jona uitgespuurd werd op het droge, zo zal ik opstaan. Dat zal het teken zijn dat ik geven zal. En als het gaat over teken, dan wordt ook van de Heer Jezus gezegd dat hij een teken zal zijn dat wedersproken zal worden. Dat klinkt ons toe uit de mond van Simeon. Hij zal gesteld worden tot een val en tot een opstanding. Wedersproken worden, tegengesproken worden, niet geloofd worden. De Heer Jezus zal immers de verlorenheid van de mens duidelijk in zijn prediking naar voren brengen, opdat er plaats gemaakt zal worden voor hem die de grote behouder des levens is. De zaligheid voor vijanden. En daar wilden verreweg de meeste Joden en hun leidslieden niet aan. Zij begeerden een aardse koning. En geen koning wiens koninkrijk niet van deze aarde was. De Joden een ergernis. En de Grieken een dwaasheid, een teken dat wedersproken zal worden. En nu een vraag, geliefde gemeente. Spreken wij de prediking van Christus ook nog tegen? Zeggen we misschien: het wonder van de wedergeboorte, de waarachtige bekering en het zaligmakende geloof, dat is niet nodig. Als ik netjes leef, dan zal het toch wel meevallen. God is toch liefde? En je gaat toch niet uit jezelf naar de kerk in een tijd van kerkverlating? We moeten er maar niet te zwaar aan tillen, zo denken sommigen. God zal het kwaad wat er is wel door de vingers zien. En in het verleden heeft iemand die echt geleerd was al gezegd: het is immers Gods werk om zonden te vergeven. Dan zal hij dat bij mij ook wel doen. Wel, zo staat het niet in de Bijbel.
De weg wordt getekend waarin de Heere zonde vergeving schenkt. Dat gaat niet zonder schuldbeleving. Dat gaat niet zonder een bukken en buigen in de binnenkamer. Dat gaat niet zonder een roepen uit de diepten tot die God, bij wie inderdaad veel vergeving en veel verlossing is. En dat is toch ook een bemoediging. Want als we dat nou mogen weten, mogen kennen, dat roepen uit de diepte van de zondebeleving en schuldverslagenheid. En dat we eerlijk moeten zeggen, ik ben niet beter dan Herodes. En ik ben niet beter dan welke zonde ook die getekend wordt in Gods woord. Want ik ben in zonde ontvangen en geboren. En ik heb zoveel kwaad gedaan. Ik heb echt de toren van God en de gramschap van de Allerhoogste mij waardig gemaakt. Zou het voor mij nog kunnen? En wie zo de Heere nederig te voet mag vallen, die zal het horen dat er vergeving, dat er verlossing is. En die zal ook in die vergeving en in die verlossing delen. Hij wilde een teken zien. Een bijzonder wonder. Maar dat deed de Heere Jezus niet. Dat is onze tweede gedachte. Teleurstelling. Die begeerte van Herodes, die wordt echt niet vervuld. Daar komt de Heere niet aan tegemoet. En hij vraagde hem met vele woorden. Dus Herodes hield daar zomaar niet over op. En Herodes zal vele dingen aan de zaligmaker voorgelegd hebben. Doch hij antwoordde hem niets. Teleurstelling. Herodes krijgt niet wat hij graag wil zien. En weet u wat er aan ontbrak bij Herodes? Hij had nog nooit echt naar binnen leren zien. Nooit echt gezien bij het licht van Gods woord wat er leefde, woelde en werkte in zijn hart. En vandaar dat hij een spectaculaire genezing of een ander wonderlijk iets zou willen zien gebeuren. En is het eigenlijk ook geen verzoeking geweest? Zou de duivel hier ook geen gebruik van gemaakt kunnen hebben? Als u, o Jezus, een bijzonder teken doet, dan kunt u toch Herodes voor u winnen? Dan zou u in vrijheid gesteld kunnen worden. Maar dat wilde de zaligmaker niet. En ook daarom heeft hij echt niet voldaan aan dat verzoek van Herodes. Want hij wilde de drinkbeker drinken die de Vader hem gegeven had. Hij stootte die drinkbeker niet van zich af. En hij wierp hem niet weg, maar zette hem aan de lippen, opdat hij die drinkbeker tot de laatste druppel toe zou leegdrinken. Als dat niet gebeurd zou zijn, geliefde gemeente, dan was er voor niemand van ons zaligheid. De weg, getekend in Gods woord, getekend in de psalmen, getekend in de profetieën van het Oude Testament, is de Heere Jezus gegaan. Hij heeft zich overgegeven, opdat hij zijn leven zou geven en zijn bloed zou storten tot een volkomen verzoening der zonden. Als dat niet was gebeurd, als hij zich daaraan onttrokken had, dan zou er niemand zalig kunnen worden. De Heere antwoordde hem niets. Dat gold ook tegenover Pilatus. Alleen als het er werkelijk op aankomt, als het er werkelijk om gaat wie hij is, dan heeft hij gesproken. En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden en beschuldigden hem heftiglijk. Dus die overpriesters hielden aan. Zij begeerden de dood van de zaligmaker. En weet u wie eigenlijk ook de dood van de zaligmaker begeerde? Dat is God de Vader. God de Vader, zegt u. Hoe kan dat nu? Dat God de Vader ook begeerde dat de Zoon zijn leven zou geven. Wel, dat is in de eeuwigheid tussen de Vader en de Zoon overeengekomen. We noemen dat de Raad des Vredes. Er is gesproken hoe er vrede zou kunnen komen voor opstandelingen, voor vijanden. En toen heeft de Vader aan de Zoon gevraagd naar deze aarde te gaan. Mens te worden. Geboren te worden. Om te wandelen op de aarde. Te lijden en te sterven. En de Zoon heeft zijn ja-woord uitgesproken. En in heel het Oude Testament zien we dat lijden van Christus terug, maar ook zijn verheerlijking. De opstanding, denk aan Jona waar ik net iets van zei. De Vader begeerde het lijden en sterven van zijn Zoon. We lezen dat in Jesaja 53. Het behaagde de Heere zijn Zoon te verbrijzelen, verbrijzelen. De last van de zonden op hem te leggen, van allen die zalig zullen worden. En daaronder gebukt, ja daaronder verbrijzeld worden. Dat was van eeuwigheid de weg die was uitgedacht tot de zaligheid voor vijanden, voor schuldigen. En aan die weg wilde de zaligmaker zich niet onttrekken. Spreekt dat niet van de onbegrijpelijk grote liefde? De onbegrijpelijk grote liefde van God de Vader. Die het allerliefste wat hij heeft daarvoor over heeft. Die niet ingrijpt als er naar menselijke maatstaven gesproken heel veel onrecht tegenover zijn Zoon wordt bedreven. Want het moest zo gaan. Maar wee hen die daar schuldig aan staan, dat is de andere kant van de zaak. Zij zullen het rechtvaardig oordeel van God niet ontgaan. Zij zullen getroffen worden door de toren en de gramschap van de volmaakt rechtvaardig als er geen bekering, geen verootmoediging, geen schuldbeleving komt. En de overgave van de Zoon toont ons ook zijn onbegrijpelijk grote eeuwige liefde. En wie zichzelf echt heeft leren kennen. Door het zaligmakende werk, ontdekkend in het hart. Die zal toch ook verwondering moeten kennen. Wie ben ik? Dat de Zoon van God die weg voor mij wilde gaan. Dat hij ook voor mij op deze aarde is gekomen. Dat hij voor mij die een zondaar ben, als de allergrootste zondaar ooit geoordeeld wilde worden. Dat hij verbrijzeld wilde worden. Opdat ik, die de verbrijzeling verdiend heb, niet verbrijzeld zal worden, maar geheeld zal worden. Ja, dat er zaligheid is hier al, de voorsmaken daarvan en eenmaal de volkomenheid. De Joden, zij hielden aan. Laten we niet op hen neerzien. Houden wij misschien nog aan in het zondeleven dat we leiden? In het dienen van de afgoden? Of is er een breuk gekomen met de zonde en de ongerechtigheid? Herodes, hij kende geen heilbegeerte. Wel kende hij het verlangen om aan de weet te komen of Jezus Johannes de Doper was of niet. En hij kende het verlangen naar een bijzonder teken. Maar van heilbegeerte lezen we niet. En daarom ook die teleurstelling. Maar als er heilbegeerte mag zijn in het hart, als het leven mag wat David kende, één ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Die begeerte wordt wel vervuld. Want als David die begeerte uitspreekt, dan verlangt hij eigenlijk naar het zien van het werk van de zaligmaker. De zaligmaker te mogen zien in de offers die gebracht werden. Die offers die getuigden van het werk van de komende Messias die uit hem zou voortspruiten uit David. En daar verlangde David naar de lieflijkheid des Heren te aanschouwen, het werk van verzoening. Want buiten dat werk was er voor hem geen zaligheid. Wat is een wonder, geliefde gemeente, als we zo met dat verlangen mogen opgaan naar Gods huis. Om als een verloren zondaar in onszelf te mogen verlangen dat werk van Christus te mogen horen. En niet alleen dat werk te mogen horen met onze lichamelijke oren, maar dat dat toegepast mag worden aan ons hart. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En als we die begeerte niet kennen, wel, de Heere werkt nog. Hij werkt door zijn woord en door zijn geest. Als u het eerlijk moet zeggen, ik ben voor dat alles nog blind. En ik ben daar ongevoelig voor. Het raakt me niet, het gaat aan mij voorbij, het gaat langs me heen. En ik ga straks weer naar huis en ik denk er verder niet meer aan. Wel, buig dan toch uw knieën. Heere, onderwijs mij en leer mij door uw woord en door uw geest. Het is toch de Heere die onderwijs schenkt, zoals niemand dat kan. Want ik kan het u niet geven, ambtsdragers kunnen het u niet geven, vader en moeder kunnen het u niet geven. Maar de Heere kan en wil het geven. Hij is gewillig genade te schenken aan verloren zondaren. Het is hem aangenaam, zo staat er ook in de Dordtse leerregels, dat zondaren tot hem komen. En de belofte van het evangelie mag gepredikt worden, dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. Kijk, deze Herodes had het nog nooit beleefd. Dat hij de dood verdiend had. Dat hij de eeuwige rampzaligheid verdiend had. Daar ontbrak het nou aan. En daar komt het voor u, voor mij en voor jullie allemaal nou op aan. Dat we door ontdekkende genade mogen beleven. Ik heb het verdiend dat de Heere met zijn toren in mijn leven zal komen. Ik heb het verdiend dat ik voor eeuwig zal omkomen. Maar juist als dat wordt beleefd, is er plaats voor het werk van Christus, die de toren van God gedragen heeft. In zijn bloed, ik zei het ook vanmorgen, de hitte van Gods gramschap geblust. Als we daarvan mogen horen, brengt dat geen verwondering, geen vreugde, geen aanbidding in het hart. Hij is de weg van lijden en sterven gegaan om de zaligheid voor zijn kerk te verwerven. En van die weg van lijden gaan we nu eerst zingen uit de 69e psalm, het 5e vers. Ik heb mijn vlees met een zak bekleed, maar hoor mijn naam ten spot en spreekwoord maken de rechter zelfs. Doe niets dan klappen laken, ben het snarenspel van dronkaards in mijn leed. Het 5e vers van Psalm 69. hebben gezongen van spot en hoon. En dat is het deel geworden van de zaligmaker. Ook bij koning Herodes. Onze laatste gedachte, bespotting. Vers 11. En Herodes met zijn krijgslieden hem veracht en bespot hebbende, deed hem een blinkend kleed aan en zond hem weder tot Pilatus. Een blinkend kleed, een wit kleed, een koningskleed, om zijn koningschap te bespotten. Niet om het te erkennen en om hem zo naar Pilatus terug te zenden. We lezen in de kanttekening of sierlijk hoedanige klederen de koningen en prinsen plachten te dragen. Hetwelk hij doet om te spotten met zijn koninkrijk, gelijk ook doen de soldaten als ze hem een purperen rok aandoen. Spot en hoon. Geen eerbied voor de zaligmaker. Een blinkend kleed. En dat is eigenlijk een teken. De majesteit en de heerlijkheid van Christus blonk tijdens de verheerlijking op de berg. En die majesteit en heerlijkheid blonk ook bij de verschijning van Christus aan Patmos, op Patmos aan Johannes. En die heerlijkheid en majesteit zullen schitteren op de dag van de wederkomst. Dan zal iedereen door hem geoordeeld worden. Ook zij die hem bespot en beschimpt hebben. Als er nooit waarachtige bekering gekomen is, dan zal Christus over hen oordelen, hen aan zijn linkerhand zetten. Als er bekering gekomen is, denk aan die moordenaar waar ik vanmorgen iets van zei, dan zal hij gezet worden aan de rechterhand van Christus, waar de schapen zullen zijn, aan de linkerhand de bokken, de vijanden, zij die altijd geweigerd hebben te buigen voor God en Christus. Wat ontzettend. Als wij zouden voortgaan in onze weigering te buigen voor God. Als we nooit gaan bukken onder die allerhoogste majesteit die recht heeft op ons leven. En als we daarmee voorbij gaan aan profetische onderwijs dat de Heere Jezus geeft, want die onderwijst ons in het recht van God op ons. Hij is onze schepper. Hij houdt ons leven in stand. Hij geeft zoveel. Hij brengt ons onder zijn woord. We mogen veel van de zaligmaker horen, bijzonder in deze lijdenstijd. En zie dan aan zijn lijden en sterven hoe ernstig God de zonde meent. Want het zweet van de zaligmaker werd tot druppels bloed, grote druppels die op de aarde afliep in de hof van Gethsemane. Hij zou gegeeseld worden en hij zou gekruisigd worden. Dat was allemaal nodig om voor de zonde en de schuld te betalen. Anders was er geen voldoening. Anders was er geen zaligheid. En wanneer we denken, geliefde gemeente, dat er misschien wel mee zal vallen, dan denken we verkeerd. Dan hebben we het mis. En dan gaat het ook eeuwig mis. De Heere brengt ons onder zijn woord. En dat woord is het zaad van de wedergeboorte. En als u nou eerlijk zou moeten zeggen, ik heb eigenlijk nog net zo'n hart als Herodes. Net zo'n hart als Judas. Geldgierigheid, bezit, rijkdom, welvaart, voorspoed. Dat staat bovenaan in mijn leven. Wel, dan wil de Heere gebeden zijn. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Smeek om de ontdekkende, schuldigstellende werking van de Heilige Geest, opdat u echt uzelf mag leren kennen, dat niet alleen met het verstand zal beamen dat u zonde bent, maar met het hart mag beleven. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad, mijn zonde, zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja u alleen misdreven, u wil en werd uw heilig stout versmaad. Dat onze hartentaal zou mogen zijn, voortspruitend en ontlokt aan dat hart, verbroken door de werking van Gods geest, verslagen onder de schuld der ongerechtigheid. Zulke schuldige zondaren zijn welkom bij de zaligmaker. Die heeft hij nooit teruggezonden. En dat zal hij niet doen ook. Want al wie tot hem komt, die zal hij aannemen op grond van het werk dat hij zelf heeft gedaan naar Gods welbehagen. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. En zo behaagt het Heere verloren zondaren zalig te maken, hen aan te zien in het bloed en de arbeid van de Heere Jezus Christus. Pilatus en Herodes, ze staan daar buiten. Ze worden vrienden van elkaar. We lezen dat in vers 12. En op dezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden met elkaar, want zij waren tevoren in vijandschap tegen elkander. Pilatus, een machtig man, de vertegenwoordiger van de keizer. Herodes had ook behoorlijk macht en aanzien. Maar hoe machtig we ook zijn, wat we ook betekenen in dit leven, als er geen bekering komt, als we nooit een gewillige onderdaan worden van de drie enige God, dan is het mis. Die de Zoon heeft, heeft het leven. Die de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En dan komt het aan op dat leven dat de Heere werkt in harten en levens door zijn woord en door zijn geest. Het wonder van de wedergeboorte. Dat we mogen gaan zien wie God is. Dat de Heere zo oneindig goed is, maar dat niet alleen. Dat hij ook rechtvaardig en heilig is. En geen gemeenschap kan hebben met zondaren en zondaressen. Daar zien we zijn voltrekte tegenstelling. En nu heeft de Heere zelf ervoor gezorgd dat dat weer mogelijk wordt. Ja, dat dat weer werkelijkheid wordt. Dat vijanden met hem verzoend worden door het werk van zijn Zoon. Door het bloed dat de zaligmaker gestort heeft door zijn lijden dat hij volbracht heeft. En dan komt het erop aan, geliefde gemeente, of wij buiten het koninkrijk van God staan, of dat we door genade een onderdaan binnen dat koninkrijk zijn geworden. Het is waar, de heidenen staan heel erg ver buiten dat koninkrijk. Als je nog nooit van het woord van God hebt gehoord, dan sta je er heel ver buiten. Grijp het ons wel eens aan en brengt het ons tot gebed om de zegen van de Heere op het zendingswerk. Je kunt ook dichterbij dat koninkrijk zijn. En dan bedoel ik mensen die horen van datgene wie God is en wat Christus gedaan heeft. Hoef je nog niet eens tot dat oude bondsvolk Israël te behoren. Denk aan Pilatus en denk aan Herodes. Maar ze hebben toch gehoord wat de zaligmaker doet en wie hij is. En wat zij gehoord hebben, en als het nooit tot bekering gekomen is, zal tegen hen getuigen. En dan denk ik opnieuw aan Judas. Die was wel heel dichtbij het koninkrijk van God. Eén van de 12 discipelen. Dan komt het dichtbij, geliefde gemeente. Dan zouden we predikant geweest kunnen zijn. Dan kunnen we ouderling of diaken geweest zijn. Dan kunnen we kerklid geweest zijn, jarenlang de prediking gehoord en toch geen onderdaan geworden van Christus. Toch, al was het dan voor andere mensen misschien bedekt, al zag helemaal niemand dat. Denk aan die 11 discipelen die het ook niet zagen bij Judas. Al heeft niemand het dus gezien. Maar de Heere weet wat er al of niet in het hart aanwezig is. En dan is het te begrijpen dat we ons de vraag stellen: hoe zou het nou met mijzelf zijn? Zou bij mij ook zo zijn, zoals bij Judas? Wel in alles meeleven, in alles meedoen. Niemand kan er een vinger op leggen. Misschien wel het ambt bekleden. Misschien wel prediker zijn. En weet u wat de duivel dan doet? Dan wijst de duivel op de zonden die we nog doen. De ongerechtigheden die daar liggen. En als we dan eerlijk zijn, geliefde gemeente, dan spreekt de duivel geen leugentaal. Dan wijst hij echt dingen aan die werkelijkheid zijn. Daar zitten bij u op vast. En als u nou echt een kind van God zou zijn, dan zou u daar toch wel voor de naam van God zijn uitgekomen. En dan zou u op een andere plaats niet meegedaan hebben. Ja, de duivel weet wel wat we doen. Hij weet heel veel. Hij is machtig. Laten we hem niet onderschatten. Hij schiet zijn pijlen af. En hij wijst er vooral ook op wat er van binnen in het hart kan omgaan. Het is om van te schrikken. Wijlen dominee van Drenthe zei wel eens: als 's avonds op de ramen geschreven stond wat ik gedacht heb, dan zouden ze zeggen: die man willen we nooit meer horen. Als dat bij mij, bij u, bij jullie werkelijkheid was, wat zouden we daarvan denken? Zouden de mensen ons ook niet mijden en met een boog om ons heen lopen? We zijn immers een overtreder van al de geboden van God. Maar als de duivel zijn pijlen afschiet, dan ziet de zaligmaker dat. En hij zit nu aan de rechterhand van God de Vader. En hij bidt voor hen die aangevallen en bestreden worden: Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Hij houdt hen vast. Zoals Petrus ook werd vastgehouden. En Petrus mocht het later belijden: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Dat kon van Judas niet gezegd worden, van Herodes niet, van Pilatus niet, van de geestelijke leidslieden niet, tenzij daar later bekering gekomen is. Maar anders kan het van niemand van hen gezegd worden. En dat geldt ook van ons. Als er geen waarachtige bekering is, dan kunnen wij die woorden van Petrus wel nazeggen, maar het is geen beleving. Gij weet alle dingen. Gij weet wat ik misdaan heb. Daar bent u getuige van, want u ziet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. De Heere heeft dan zijn liefde uitgestort in het hart. En de liefde, dat is de vrucht des geestes. En die liefde gaat gepaard met blijdschap. En als we dat nog niet kennen, wat zegt de Heere dan? Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Ga niet voort op die brede zondige weg die eindigt in de eeuwige rampzaligheid. Zoekt eerst het koninkrijk van God. Herodes zocht Jezus te zien. Was niet het ware zoeken. Als dat zoeken van het koninkrijk van God er gekomen mag zijn, dan zal het ook tot een vinden worden. Want zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Bid en u zal gegeven worden. De Heer is toch een waarmaker van zijn woord. En als het niet direct gebeurt, hebben wij daar recht op. Zo hij vertoeft als hij uitblijft in het verhoren van de gebeurtenis, vertoeft, verbijt hem, verwacht hem. Blijf smeken, blijf aanhouden aan de deur van God. Want de Heer hoort zo graag dat daarop geklopt wordt om genade, om ontferming. Hij zal zeker gewisselen komen en niet achterblijven. De Heer zal zijn woord vervullen. En als hij komt, dan brengt hij alles met zich mee. Dan komt daar die wonderlijke vreugde. Waar we iets van mochten zeggen. Een andere vreugde dan bij Herodes. Een vreugde in God door Christus. En wat is dan de inhoud van die vreugde? Wel, Christus is het die de schuld van de zonde heeft betaald. En Christus is het die door woord en geest harten en levens gaat bearbeiden, zodat de smet van de zonde hier al gedeeltelijk wordt weggenomen en eenmaal volkomen. Want het leven der heiligmaking wordt dan ook al werkelijkheid. Dan wordt er de liefde van het hart om te doen wat de Heere vraagt. Dan is de macht van de zonde ook verbroken. Wel is daar nog de aanwezigheid van de zonde. Daar had Paulus ook zo'n last van, verstaat u dat? Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Wat zal dat toch een vreugde zijn? Als die klacht, als die werkelijkheid tot het verleden zal behoren. En dat gebeurt op het moment van sterven. Als Gods kind mag sterven, dan is dat een afsterven van de zonde. Een ingaan in eeuwige heerlijkheid, daar beter van worden. En we leven heen naar Goede Vrijdag. Christus is het graf ingegaan, maar ook daaruit weer opgestaan. Dat geeft dat ook een wonderlijke vreugde in het hart. Als bedacht mag worden, het lichaam dat hier wordt afgebroken en dat hier begraven moet worden, dat tot vertering overgaat, zal op die grote dag, als Christus in zijn glansrijke heerlijkheid en majesteit wederkomt, opgewekt worden. Opgewekt in onsterfelijkheid, onverderfelijkheid, onvergankelijkheid, nooit meer ziekte, nooit meer pijn, nooit meer enig gebrek, geen veroudering meer, een geestelijk lichaam, een volmaakt instrument om samen met de ziel God drieënig eeuwig en volmaakt te verheerlijken. Wat een blij vooruitzicht. Wat hier ook meegemaakt wordt in dit leven, het lijden van deze tegenwoordige tijd, is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die dan toch geopenbaard zal worden. En daar zal God eeuwig de eer van krijgen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen.